Goedemorgen gemeente, jongeren, ouderen, gasten in ons midden en luisteraars thuis, allen hartelijk welkom in deze dienst. In deze dienst zal voorgaan dominee van der Zwan. De schriftlezing is uit Lucas 22, vers 14 tot en met 34, met als thema Jezus zorgt voor een zorgeloze discipel. Mededelingen namens de kerkenraad. Het is vandaag de diaconale zondag. Dat betekent dat de eerste en de tweede collecte voor de slotzang voor de diaconie is. Daarnaast is de deurcollecte in beide diensten bestemd voor noodhulp in Mozambique en Zuid-Afrika. Dit in verband met een dreigende hongersnood door aanhoudende droogte. U kunt erover meer lezen in de zondagsbrief. Als diaconaal gebedspunt voor deze morgendienst willen wij onze naasten in Afrika in gebed aan de Heer opdragen. Dan nog mededelingen voor de kinderen. Alle kinderen van 8 tot en met 12 jaar zijn na de dienst welkom om te oefenen voor het paaskoor tijdens de gezinsdienst op tweede paasdag. Voor de ouders is er koffie-thee en we oefenen ook op 6 en 13 maart. We beginnen de dienst met het zingen van Psalm 101, vers 2 en 3. En namens de kerkenraad wens ik u en jullie allen een gezegende dienst toe.
Ook op deze vierde Lijdenszondag staan onze hulp en onze enige verwachting in de naam van de Heere, Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouwen houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Gemeente, zullen we verder gaan en zingen uit Psalm 56 en daarvan het eerste vers. Gena, o God, gena, bescherm mij door uw hand. Psalm 56, het eerste vers. Met ook vanmorgen stellen we ons voor de spiegel van de heilige wet van de Heere en zingen daarna uit het zevende vers van Psalm 103. Geen vader sloeg met groter mededogen op teder kroost ooit zijn ontfermend ogen dan Israëls Heer op ieder die hem vreest. 103 vers 7 na de wetslezing. Daarna openen we de heilige schrift in het Nieuwe Testament. Schriftlezing van morgen is uit Lucas 22, vers 14 tot 34. Lucas 22, 14 tot 34. Maar eerst luisteren we naar de wet van de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden: Ik ben de Heere uw God, die u uit het land Egypte, uit het slavenhuis geleid heeft. U zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. U zult voor uzelf geen beeld maken, geen enkele afbeelding van wat boven in de hemel of beneden op de aarde of in het water onder de aarde is. U zult zich daarvoor niet neerbuigen en die dienen, want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen vergeldt aan de kinderen, aan het derde en vierde geslacht van hen die mij haten, maar die barmhartigheid doet aan duizenden van hen die mij liefhebben en mijn geboden in acht nemen. U zult de naam van de Heere uw God niet ijdel gebruiken, want de Heere zal niet voor ons schuldig houden wie zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag dat u die heiligt. Zes dagen zult u arbeiden en al uw werk doen, maar de zevende dag is de Sabbat van de Heere uw God. Dan zult u geen enkel werk doen, u nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw slaaf, nog uw slavin, nog uw vee, nog uw vreemdeling die binnen uw poorten is. Want in zes dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en al wat erin is, en hij rustte op de zevende dag. Daarom zegende de Heere de Sabbatdag en heiligde die. Eer uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heere uw God u geeft. U zult niet doodslaan, u zult niet echtbreken, u zult niet stelen, u zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste, u zult niet begeren het huis van uw naaste, u zult niet begeren de vrouw van uw naaste, nog zijn slaaf, nog zijn slavin, nog zijn rund, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heere Jezus Christus vat het voorgaande als volgt samen. U zult de Heere uw God lief hebben, met heel uw hart, met heel uw ziel en met heel uw verstand. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: u zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt heel de wet en de profeten. En toen het uur gekomen was, ging hij aan tafel aanliggen en de 12 apostelen met hem. En hij zei tegen hen, ik heb er vurig naar verlangd dit Pascha met u te eten voordat ik ga lijden. Want ik zeg u dat ik daar zeker niet meer van zal eten, totdat het vervuld is in het koninkrijk van God. En nadat hij een drinkbeker genomen had en gedankt had, zei hij, neem deze en deel hem onder elkaar. Want ik zeg u dat ik niet drinken zal van de vrucht van de wijnstok, totdat het koninkrijk van God gekomen is. En hij nam brood en nadat hij gedankt had, brak hij het en gaf het aan hen met de woorden, dit is mijn lichaam dat voor u gegeven wordt, doe dat tot mijn gedachtenis. Evenzo nam hij ook de drinkbeker na het gebruiken van de maaltijd en zei, deze drinkbeker is het nieuwe verbond in mijn bloed dat voor u vergoten wordt. Maar zie, de hand van wie mij verraadt is met mij aan de tafel. En de Zoon des mensen gaat wel heen zoals bepaald is, maar wee die mens door wie hij verraden wordt. En zij begonnen zich onder elkaar af te vragen wie van hen het toch zou zijn die dat zou doen. Er ontstond ook oneenigheid onder hen over wie van hen geacht werd de belangrijkste te zijn. En hij zei tegen hen, de koningen van de volken heersen over hen en wie macht over hen hebben, worden wel weldoeners genoemd. Bij u echter moet dat zo niet zijn, maar de belangrijkste onder u moet als de jongste worden en wie leiding geeft als iemand die dient. Want wie is belangrijker, hij die aanlicht of hij die bedient? Is het niet hij die aanlicht? Ik echter ben in uw midden als iemand die dient. En u bent het die steeds bij mij gebleven bent in mijn verzoekingen. En ik beschik u het koninkrijk zoals mijn vader dat aan mij beschikt heeft, opdat u eet en drinkt aan mijn tafel in mijn koninkrijk en op tronen zit en de 12 stammen van Israël oordeelt. En de Heere zei, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. Maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt en u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. En hij zei tegen hem, Heere, met u ben ik bereid om zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Maar hij zei, ik zeg u, Petrus, de haan zal vandaag beslist niet kraaien, voordat u driemaal geloochend zult hebben dat u mij kent. Gemeente, vanuit Lucas 22 willen we vandaag met Gods hulp twee keer letten op Simon Petrus en hoe dat met hem gegaan is op weg en tijdens Goede Vrijdag. We willen dan vanmorgen letten op twee versen uit het gelezen schriftgedeelte. Dat wil zeggen Lucas 22 vers 31 en 32, waar de Heere Jezus deze woorden spreekt, Simon, Simon, zie, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe, maar ik heb voor u gebeden dat uw geloof niet ophoudt en u, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. Vooraf zoeken we Gods aangezicht in gebed. Wij doen voorbeden voor zuster Alice Simons-Vos, die in de Helios-kliniek in Kreeffeld verblijft. Haar toestand is kritiek. Zij wordt momenteel slapende gehouden. We willen haar met haar man en kinderen aan de Heere opdragen. Denk er ook aan zuster Laurette Hazendonk-Smit, die nog in het ziekenhuis ligt na een knieoperatie. We doen voorbeden voor broeder G. van de Meent, van de Patrimoniumlaan, die vanwege een longontsteking opgenomen is in het ZGV. Dankzegging doen we voor broeder A. Haalboom van de Hollandia 181, die was opgenomen met een hartinfarct, maar weer thuis kwam. Broeder en zuster W. Petersen Halbesma van het Zuiderkruis 12 waren 50 jaar getrouwd. Frank Bargeman kwam thuis na een elleboogoperatie in Breda. De behandeling lijkt geslaagd te zijn. En we doen dankzegging voor de geboorte van Christophe Timotheus. Zijn roepnaam is Christophe, zoontje van Gert-Jan en Hester Dammers. En zoals u heeft begrepen doen we ook een diaconale voorbede voor de mensen in zuidelijk Afrika die bedreigd worden door hongersnood. Laat ons de Heere samen zoeken in gebed. Getrouwe en heilige Heere in de hemel, zo ontmoeten wij elkaar hier in de kerk voor uw heilig aangezicht. Op deze laatste zondag van februari, een prachtige dag waarop het zonlicht ons beschijnt. En u gaf ons de kracht om naar de kerk te komen. U gaf ons ook de lust, de zin om hier te zijn. Of anderen die met ons meeluisteren, ze hadden hier graag geweest, maar het is dan ook fijn dat er middelen zijn om vanuit onze thuissituatie het woord te horen verkondigen. En Heer, als we hierheen konden komen vanmorgen, dan zijn we door allerlei ogen gadegeslagen. Misschien wel de ogen van onze buren die ons zagen gaan en wisten dat we zouden gaan. Of zich misschien wel afgevraagd hebben wat we gingen doen vanmorgen in de kerk. Maar niet alleen mensen hebben ons gadegeslagen. Geef ons het besef dat ook vanuit de geestelijke wereld allerlei ogen op ons gericht zijn. Bijvoorbeeld de ogen van de engelen, die ook nieuwsgierig toezien en benieuwd zijn of er vandaag nog reden is om zich te verblijden over zondaren in Veenendaal die tot bekering komen. Want daar verblijden de engelen zich in, Heer. Daar zien ze naar uit. Dat uw koninkrijk op deze dag wordt uitgebreid. Ook hier in deze kerk. Maar er zijn ook nog andere ogen op ons gericht. Niet alleen van mensen. Hoewel David in Psalm 56 dat vooral zei. De ganse dag is het oog op mij geslagen. Maar we weten, Heer, dat er ook nog een geestelijke vijand is. Die voortdurend ons in het vizier heeft en die mensen probeert vast te houden in de zonde of te laten vallen in de zonde, terugvallen. Of we nu nog helemaal in zijn macht zijn of daar in principe uit verlost zijn door uw genade. We moeten beseffen, Heren, en breng ons dat besef van morgen bij dat we de attentie hebben van de vorst der duisternis. Zoals Simon Petrus en de andere discipelen dat op een heel bijzondere wijze, op die heel bijzondere dag in hun leven hebben ervaren. Maar iedere dag van ons leven hebben we ook met de Satan te maken, Heren. En hij wil nog steeds mensen voor zich opeisen en hen ziften als de tarwe. Door allerlei omstandigheden en dingen door elkaar schudden en proberen om ons in verwarring te brengen, om ons tot zonde te brengen. Heere, dat wij dan met dat besef van morgen allemaal zullen schuilen bij u. Want wij zijn toch zwak, we zullen het straks gaan zingen. Wij zijn toch zwak, zijn sterkte is groot. Dus zijn we ieder ogenblik in nood. Maar u bent de allersterkste, Heere. Heere Jezus, u heeft alle macht verworven in hemel en op aarde. U heeft bewezen, juist op de dag van uw kruisiging, ook de Satan de baas te zijn. En nu weet u in hoeverre we last hebben van de duivel. Als we u kennen mogen, weten we van zijn influisteringen en van zijn verleidingen, van zijn aanvechtingen, van de twijfel die hij in ons hart wil zaaien, de overmoed waartoe hij ons wil brengen, de koninkrijken der wereld en hun heerlijkheid die hij ons voorspiegelt, om ons aan deze tegenwoordige wereld vast te laten kleven. Heer, u weet wat voor pijlen die allemaal op zijn boog heeft, maar wil ons dan beschermen door uw hand. En ons door het ware geloof voortdurend de toevlucht doen nemen tot de dood, het bloed en het lijden van de Heere Jezus Christus. Gebruik deze dienst, Heere, om uw kinderen des te meer aan u te verbinden en om het aantal van uw kinderen uit te breiden en om ons ook zicht te geven op de bedoeling die u met dit alles hebt. Als u ook in deze tijd nog de duivel kans geeft om zijn werk te doen. Wij vragen ons vaak af wat dat voor zin heeft, wat u ermee voor hebt. Maar u heeft overal, Heere, uw wijze bedoelingen mee. En laat daar dan vanuit onze tekst ook voor ons persoonlijk leven licht over mogen vallen. Heere, dan dragen we allen aan u op die bijzonder aangevochten en bestreden zijn, die met allerlei moeite en vragen en problemen kampen. Mogen we bijzonder hen aan u opdragen, van wie zojuist de namen genoemd zijn. Waarbij we allereerst aan onze zuster Alice Simons denken. Ze is zichzelf niet meer bewust, Heere, van haar ernstige toestand. Ze is slapende daar in Krefeld. Maar haar man Roel en de kinderen weten des te beter hoe ernstig het is. En het is een zegen dat we als gemeente het middel van het gebed mogen gebruiken om vanmorgen als een vurige muur rondom hen te gaan staan. Maar we bidden, Heere, wilt u dat zelf zijn, die vurige muur van rondom, dat ze zich gedragen mogen weten door uw genade en dat hoe het ook mag gaan in de komende uren, dagen, weken, u weet alle dingen, maar dat uw genade mag triomferen. Heere, wilt u hen goed en nabij zijn. We bidden dat ook voor anderen die in het ziekenhuis liggen. Voor zuster Laurette Hazendonk na de knieoperatie. Geef dat ze spoedig thuis mag komen en dat ook deze operatie mag leiden tot verlichting van de klachten, zegende revalidatie. Bidden voor broeder van de Meent, Heere, met de longontsteking waarmee hij opgenomen moest worden. U weet ook van zijn leven, van zijn hart en overleggingen. Geef hem ook in het ziekenhuis vandaag een zegen in het schuilen bij u. Heere, we denken ook aan degenen die dankbaarheid kennen voor wat u in hun leven hebt gedaan. Zo kwam Frank Bargeman thuis na de elleboogoperatie. We danken u voor de goede resultaten die nu al zichtbaar mogen worden. Wil hem ook verder met zijn familie goed en nabij zijn. We danken u voor broeder Haalboom die thuis kwam nadat hij met een hartinfarct was opgenomen. Heren, wat een ingrijpende zaak is dat in een mensenleven. Wil hem ook verder thuis weer kracht geven, ondersteuning, maar bovenal dat hij hartversterkende genade van u mag ontvangen. Danken u, Heren, voor de geboorte van Christophe Dammers. U gaf bij vernieuwing de kinderzegen aan onze broeder en zuster en opnieuw een kind dat niet alleen maar geboren is, maar dat ook in de weg van het verbond de toezegging krijgt dat u het nog een keer wilt laten geboren worden. Dat u het wonder van de wedergeboorte wilt schenken. En dat mogen de ouders aan Christophe gaan uitleggen wat dat is en waarom dat nodig is en hoe die dat kan krijgen. Al wat hem ontbreekt, schenkt u zo hij het smeekt. Heere, dat moet ook Christof gaan leren. En wilt u daartoe de opvoeding van hem en van de andere kinderen zegenen. Danken u voor de familie Petersen, die in de afgelopen week het jubileum herdachten dat ze 50 jaar aan elkaar verbonden waren. Heere, dat is een bijzondere zegen. In een tijd waarin we soms mensen op jonge leeftijd elkaar zien verliezen. Of waarin mensen ervoor kiezen om uit elkaar te gaan. En de trouw die eenmaal beloofd werd te verbreken. U gaf dit jubileum, Heere. En het is de bekroning van een leven vol zegeningen. U gaf kinderzegen. U gaf ook in allerlei opzicht bewaring en voorspoed. Heren, en in de tegenspoed die ieder huwelijk kent, wilde u sparen en dragen. Geef dat de dankbaarheid klein mag maken voor u. En dat die dankbaarheid ook weer mag leiden tot gebed. Heren, ga ons ook voor de toekomst met uw heilig voor. Heren, tenslotte denken we ook aan de mensen in Zuidelijk Afrika voor wie wij vandaag collecteren. Op deze diaconale zondag. En u weet welke dreiging er is. Dat er velen, ja heel veel mensen, honger gaan lijden. Terwijl wij hier het zo goed hebben. En op allerlei plaatsen in deze wereld overvloed is. En daar nou juist weer een dreigend tekort. Heren, wat hebben we van uw schepping gemaakt sinds we het paradijs verlaten hebben. Geef dat we door uw genade oog mogen hebben voor hen die lijden, of die dreigen te gaan lijden, en dat dat ook onze milddadigheid mag voeden, om straks af te staan wat wij missen kunnen, opdat anderen geholpen worden. Zegen allen, Heren, die hulp verlenen in deze gebieden, en waar ook ter wereld, laat ook daarin iets van de liefde van Christus openbaar komen. Heere, gedenk ons zo als gemeente. Gedenk ook de predikanten die u hier een plek geeft. Andere predikanten die in de gemeente een plaats hebben. Vandaag ook aan het preken of misschien wel onder het woord. Wilt u al uw knechten geven wat ze nodig hebben. Ook uw knecht die vandaag hier het woord mag bedienen. Help ons in spreken en luisteren. Geef ons een gezegende dienst. We hebben er geen recht op. Maar u wilt uit genade geven wat we toch niet missen kunnen. Heere, gedenk dan aan ons allen. Scheld de Satan dat hij ons niet hindert. Hoor ons om Jezus wil, die u altijd hoort. Amen. Gemeente, wij gaan ons zingend voorbereiden op de preek met het gebed des Heren. Wij zingen 7 en 8 uit het volmaakte gebed. Leid ons in geen verzoeking ooit en verlos ons uit des bozen macht. De berijming van het gebed des Heren, 7 en 8. Zingen we straks na de prediking uit Psalm 17, vers 4. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden voor vijandsmacht en vreselijk woede en hen beschermt in het grootst gevaar. 17, vers 4, straks na de prediking. Geliefde gemeente, wat is er vandaag de dag verschrikkelijk veel strijd in de wereld. Iedere dag lees je erover, de gebeurtenissen, de ontwikkelingen in het Midden-Oosten, Syrië, maar ook de dreiging die altijd weer in Israël gevoeld wordt. En als we het niet in de krant lazen, dan werden we er wel aan herinnerd door de vluchtelingenstromen. Boko Haram, Nigeria, weer een heel andere strijd die daar gevoerd wordt, maar met vele slachtoffers, toenemende spanningen tussen Noord- en Zuid-Korea. Je zou, als je alle berichten volgt, denken er is eigenlijk niks anders meer aan de hand in de wereld dan strijd en oorlog. Maar terwijl we de neiging hebben om ons daar helemaal op te focussen, moeten we toch niet vergeten dat er achter de schermen van dat grote wereldgebeuren een andere strijd woedt. Een nog veel oudere en ook trouwens nog veel grotere strijd dan welke oorlog op aarde ook. En waar al die oorlogen in onze tijd wel van alles mee te maken hebben. Maar dan bedoel ik de strijd tussen hemel en hel. Tussen God en zijn grote tegenstander, de duivel. Dat die strijd er is, weten we uit de Bijbel. En af en toe ligt de schrift ook een tipje op van de sluier. Normaal gesproken is dat gordijn neergelaten tussen deze wereld en de andere wereld, de geestelijke wereld. Maar u kent bijvoorbeeld het begin van het boek Job, waarin je eventjes zo'n kijk je achter de schermen krijgt, waar je die grote tegenstelling dan ziet tussen God die het heil van mensen zoekt en de Satan die de ondergang van mensen beoogt. En trouwens, dat boek Job is dan ook een heel goed voorbeeld waaraan je kan zien dat wij als mensen daar inderdaad van alles mee te maken hebben. Die strijd tussen God en Satan, daar zijn wij als mensen, zeker vanaf de dag van onze val in het paradijs, bij betrokken. En al zou je het niet willen, maar je wordt erbij betrokken. Duivel is bezig om ons mensen in die strijd te betrekken, om te proberen ons te verderven. En dat is nou precies, gemeente, wat de Heere Jezus zijn discipelen wil bijbrengen in die tekstwoorden die we gelezen hebben uit dat gedeelte dat zich afspeelt op donderdagavond, vlak voor Goede Vrijdag. Daar komt een heel bijzondere dag aan voor de Heere Jezus allereerst, maar vervolgens ook voor zijn discipelen. En die bijzondere dag zal ook voor bijzondere verzoekingen stellen. En wat nou het grote wonder is, gemeente, ik hoop u dat ook in de preek te mogen laten zien, dat de Heere Jezus dan niet alleen iemand is die zegt, pas nou op, kijk nou uit, waarschuwen voor het dreigende gevaar, maar dat hij tegelijkertijd ook degene is die zorg draagt voor het geestelijk welzijn van zijn discipelen. Zelfs als die discipelen zelf denken dat helemaal niet nodig te hebben. Nou, gemeente, u ziet dat de woorden die in vers 31, 32 gesproken worden, allereerst op één discipel speciaal zijn afgevuurd. En die is ook misschien wel de meest zorgeloze van allemaal. We gaan er samen op letten onder het thema Jezus zorgt voor een zorgeloze discipel. Terwijl de andere discipelen en wij meeluisteren, gemeente. Wat Simon Petrus nodig heeft, hebben we allemaal nodig. We hebben dan drie gedachten. In de eerste plaats horen we in onze tekst van een profetische boodschap. In de tweede plaats van een priesterlijke bede. En in de derde plaats van een koninklijk bevel. Jezus zorgt voor een zorgeloze discipel. Profetische boodschap, priesterlijke bede, koninklijk bevel. Nou gemeente, ik zei het al, het is donderdagavond. We noemen dat dan Witte Donderdag tegenwoordig. Plaats van handeling, de paaszaal ergens in Jeruzalem. Door een uitlegger heel mooi genoemd de twee sacramentenkamer. Hoe vindt u die uitdrukking? De twee sacramentenkamer. Hier wordt door de Heere Jezus voor de laatste keer Pascha gevierd. Dat teken van de verlossing in de oude bedeling. Maar tegelijkertijd wordt dat sacrament als het ware getransformeerd in iets anders. Een vooruitwijzing alvast naar wat er morgen zal gebeuren. En wat de discipelen voortaan in het heiligavondmaal mogen herdenken. Dat borglijden, dat zoenoffer van de Heere Jezus aan het kruis. Nou, tijdens de maaltijd waar dat allemaal gebeurt, worden er nogal gedenkwaardige zaken besproken. Dan komt opeens dat moment dat de Heere Jezus na het instellen van het avondmaal die ernstige woorden spreekt over dat verraad wat op handen is. En dan wordt er weliswaar geen naam bij genoemd, maar Judas heeft toen geweten dat die ontdekt was. Het brengt onder de rest van de discipelen ontzetting teweeg. Iemand uit deze kring, iemand van de intimie, zal dat ontzettende werk op zich gaan nemen dat hij de Heere Jezus gaat verraden. Ze zijn er allemaal van onder indruk. Nou, weet u wat ik dan zo erg vind, gemeente? Die overgang, en dat is bijna ongelooflijk, die overgang tussen vers 23 en vers 24. Terwijl ze nog bezig zijn zich af te vragen, wie zou dat nou toch ooit kunnen gaan doen? Dan krijg je die discussie, die ze trouwens al wel eens eerder gevoerd hebben onder elkaar. Jongens, wie van ons zou er nou toch de belangrijkste hier zijn? Ontzettend. Hebben ze nou nog niet in de gaten wat er heel binnenkort staat te gebeuren? Hebben ze nog niet door in wat voor gevaar ze met z'n allen verkeren? Nee. Maar de Heere Jezus wel. Vandaar dat er uit de mond van de heiland opnieuw een ernstig woord klinkt. En ditmaal wel met een duidelijk adres. Dat woord over die verrader in vers 21, dat was anoniem. Maar nou hier in vers 31 komt er een naam naar voren. Als deze profetische boodschap klinkt, Simon, Simon, zie, Satan heeft u lieden zeer begeerd te ziften als de tarwe. Of zoals het hier staat, de Satan heeft u allen opgeëist om te ziften als de tarwe. U ziet in uw vertaling dat dat woord allen weliswaar schuin gedrukt staat. Maar het is wel heel goed dat het erbij geschreven is. Want zo staat het in het Grieks toch eigenlijk ook. Het is wel een woord voor Simon, voor Petrus. Maar het Grieks zegt het ook. Het is voor u allen van belang om nou goed op te letten. Want wat de Satan met Simon van plan is, is die met jullie allemaal van plan. En het staat er eigenlijk een beetje vreemd in de grondtekst. dat woord opgeëist, dat is eigenlijk een vorm van bidden. Kan de duivel ook bidden? Nou ja, dat zou je uit dat boek Job weer kunnen afleiden. De Satan dient inderdaad wel eens verzoeken in bij God. Zo brutaal is die ook nog. Dat hij van alles en nog wat vraagt. En dan krijgt hij ook nog wel eens een keer zijn zin. Hoe dat zit, gemeente, ik kan u dat niet helemaal uitleggen. Ik hoop daar in het derde punt nog wel iets van te zeggen. Maar de duivel bidt ook nog wel eens een keer. En die krijgt ook nog wel eens een keer wat hij wil. In dit geval ook. Want als je let op hoe de Heere Jezus het zegt, is dit verzoek, deze eis van de Satan, ingewilligd. En wat voor eis is dat? Ja, dan gebruikt de Heere Jezus een term uit het boerenbedrijf. Dat zal hier verschillenden hier in Veenendaal ook wel aanspreken. En dan weet u natuurlijk al lang wat er nou komt. Ziften als de tarwe. Dat is één van de dingen die een boer doet in dat proces, wat uiteindelijk dan mag leiden tot het bakken van brood. Als je nou als boer in de tijd van het Nieuwe Testament koren van het land gehaald had, kijk, dan legden ze al dat koren, legden ze ergens op het erf neer, op een dorsvloer. Dan ging er eerst een slee overheen met prikkels eronderaan, getrokken door runderen, om een beetje een grove scheiding te maken tussen de koren, halmen en de korrels waar het om te doen is, en het kaf, het stro waar je vanaf moet. Maar goed, dan ligt daar nog zo'n heel grof gemengd mengsel op de grond. Daar kun je nog geen brood van bakken. Dan moet er ook een verfijndere scheiding plaatsvinden. En daar gebruikte dan zo'n boer in de tijd waarover we het hebben een soort grote houten vork voor. En je ziet het zo voor je. Ergens in de namiddag, als er dan om een uur of vijf in het Midden-Oosten een briesje opsteekt, dan ligt daar dat hele mengsel van kaf en koren en dan gaat die schep erin en dan wordt dat hele mengsel met die vork in de lucht gegooid. En wat dan kaf is, licht, stuift het weg voor de wind, dat waait zo weg en dan de zwaardere korrels waar het de boer om te doen is, vallen weer terug op de stapel. Ik gebruikte het woord wegstuiven. Op zo'n manier spreekt Psalm 1 ook over scheiding die wordt aangebracht tussen mensen die God wel kennen en die hem niet dienen. U kent die versregels wel uit Psalm 1. Gans anders is het met hem die het kwaad bemint. Hij is als kaf dat wegstuift voor de wind. En dan snap je in één keer ook wat hier in de tekst de bedoeling is, gemeente. Waar de Satan de komende 24 uur in het leven van de discipelen op uit zal zijn. Namelijk dat Petrus en de anderen in de verwarring die los zal breken, in de stormwind van Goede Vrijdag, zullen wegstuiven. Dat wat er ooit aan genade in hun leven geweest mocht wezen, en dat de duivel hoopt, kan ik het misschien afpakken, zal ik ervoor kunnen zorgen dat ze alles kwijtraken en dat ze helemaal geestelijk de kluts kwijt zijn. Nou gemeente, ik heb u al gezegd, als je de woorden van de Heere Jezus goed op je laat inwerken, dan lees je hier al die wens, die eis van de Satan is inderdaad ingewilligd. En iedereen hier kent natuurlijk ook het vervolg van de geschiedenis. We gaan daar vandaag nog wel meer van horen. Maar let dan eens alleen maar op die ene van de discipelen die hier zo speciaal wordt aangesproken. En die expres, daar moet u op letten, niet als Petrus, maar allereerst als Simon wordt aangesproken. Die oude naam die hij had. Niet de rotsman, maar de in zichzelf zwakke mens. U weet toch hoe het met hem is gegaan? Als dan straks het hele gezelschap de paaszaal uitgaat en ze komen uiteindelijk in Gethsemane. En dan komt dat moment van de arrestatie. En dan staat die ene nog wel even met een zwaard te zwaaien. En er vliegt een oor van iemand af. Maar waar loopt het op uit? Uiteindelijk nemen ze allemaal de benen. Ook Simon Petrus. Terwijl hij zulke grote woorden had gebruikt, ik citeer maar even uit het slot van de schriftlezing, vers 33, dat is toch een hele uitspraak. Ik ben bereid met u zelfs de gevangenis en de dood in te gaan. Nou, waar blijven al die mooie beloften? Nee, dan blijkt Petrus in eigen kracht inderdaad Simon te zijn. Zwakkeling. En wat is dat uiteindelijk, gemeente, toch een ontdekking voor deze man geworden. Niet alleen dat hij zwak was en wat hij dan in zichzelf voorstelt, dat is op zich al een hele gewaarwording. Als je jezelf eens een keer tegenkomt, als je echt eens een keer voor de spiegel komt te staan en je ziet wat je waard bent, dat is toch een hele ontdekking, of niet? Maar er dan bij te moeten bedenken, ik was gewaarschuwd. Ik heb de woorden, de welgemeende waarschuwingen van de Heere Jezus in de wind geslagen. Ik wist het beter dan de Heere Jezus. Wat een zelfoverschatting. Ja, hopelijk, gemeente, bent u vandaag niet gekomen om naar Petrus te kijken en om uw hoofd over hem te schudden en te zeggen, ach, wat een dwaze man eigenlijk. Hoe is het mogelijk dat hij discipel is geworden? Zo'n man vol hubris, overmoed, en hij loopt in meer dan 7 sloten tegelijk. Daar bent u toch niet voor gekomen, gemeente? U bent toch ook gekomen om zelf voor de spiegel gezet te worden? En vindt u het goed dat het woord van morgen ook weer als een spiegel werkt en ons dan ook aanwijst als mensen die geen haar beter zijn dan Petrus? Heeft u dat ook wel eens in uw eigen leven ontdekt? Waar je al niet toe in staat bent als mens. En hoe je jezelf veel te hoog kunt inschatten. En dat je zo argeloos kunt wezen. Ja, we hebben het net allemaal zo keurig gezongen, gemeente. Wij zijn toch zwak, u. De sterkte van de duivel is groot. Dus zijn we ieder ogenblik in nood. Ja, wie beseft dat nou eigenlijk, ieder ogenblik in nood te zijn? Heeft u het beseft toen u hierheen fietste vanmorgen? Heb jij het beseft toen je gisteravond uitging met je vrienden? Heb je het vorige week woensdagavond beseft toen je voor je beeldscherm zat, alleen in je kamer? Ieder ogenblik in nood? Of was je argeloos? Net als Peter is in staat om in allerlei strikken en allerlei netten te lopen. Gemeente, een van de vragen die we elkaar vanmorgen moeten stellen is, hoe serieus nemen wij de duivel vandaag nog? En heel veel mensen die geloven natuurlijk helemaal niet meer dat er een duivel bestaat. Als er nog over boze wordt gesproken, dan zeggen ze niet de boze, maar het boze, het kwade. Er is natuurlijk kwaad in de wereld, natuurlijk. Maar er is niet alleen maar een onpersoonlijk kwaad in de wereld. Nee, maar zoals het hier staat, de Heere Jezus gaat ervan uit dat er iemand is die kwaad in de zin heeft. En die iemand heeft het gemunt op zondaren. Ook op zondaren met genade. Maar hebben we daar oog voor, gemeente? Dat is een van de vragen van vanmorgen. Kijk, wij zijn allemaal beducht voor IS en voor terroristen die hier ook heen komen om hier ook verwarring te stichten. En daar zijn allemaal scenario's en mensen vragen zich af, hoe zal dat gaan, wanneer komt er een aanslag, kun je gerust voor vrezen. Maar gemeente, er is een veel grotere vijand waar we voor moeten vrezen. Waar we oog voor moeten hebben, waar we dekking voor moeten zoeken. Maar heeft u oog voor de Satan? Hebben we ook oog voor de middelen die hij gebruikt om te doen wat hier dan ziften wordt genoemd? Op wat voor manier kan die al niet in je leven proberen om je tot zonde te brengen, om je tot verwarring en ongeloof te brengen? Heeft u door dat de media daarvoor ingezet kunnen worden? Dat hele bombardement aan informatie, waardoor ook de duivel via de tijdgeest probeert om je te sturen en om vat op je te krijgen? Hebben we door wat voor pijlen hij richt op de huwelijken en de relaties vandaag, dat dat ook een speerpunt is om zoveel mogelijk verwarring en onheil aan te richten? En dat hij ook probeert om de kerk in verwarring te brengen, stormwinden door de kerk te laten waaien, allerlei wind van leer of conflicten. Nee, gemeente, er is alle reden om op je hoede te zijn. Ook als je dus een geloofsband mag hebben aan de Heere Jezus. Die had Petrus ook. En toch, Simon, Simon. Want die Satan is erop uit. Hij zal je niet meer van de Heere Jezus los kunnen maken. Maar hij is er wel op uit om dat tere contact tussen de Heere Jezus en je ziel, om dat te verbreken. Om die gemeenschap met de Heere Jezus zoveel mogelijk te verstoren. Ze zeiden vroeger wel eens, al kan de duivel uiteindelijk je hart niet meer uit de hemel houden, maar hij zal wel proberen om de hemel zo lang mogelijk uit je hart te houden. En als je nou op dit moment denkt, ik zit nou al 20 minuten naar die preek te luisteren, maar waar die man het op de preekstoel over heeft, daar snap ik vanmorgen helemaal niks van. Het gaat over de duivel, het gaat over last hebben van de duivel, het gaat over aanvechting en bestrijding. Geen flauw idee waar het over gaat. Nou, dan moet je dubbel oppassen. Want hoe zou dat dan komen? Iemand aan wie de duivel helemaal geen werk schijnt te hebben. Je hebt hem in feite ook nog nooit ontmoet. Zou dat een goed teken zijn of een veegteken? Ik moet nou ineens denken aan dat verhaal wat ik ergens een keer las over iemand die een droom had en die in een aantal vertrekken binnenging in die droom. En eerst ging hij in gedachten een kroeg binnen waar een aantal mensen weer aan een tapkast hingen en er waren allerlei gesprekken en vloeken en grappen. En toen keek hij en toen zag hij dat in de hoek van de kroeg op de grond de duivel lag te slapen. Aan die mensen had hij geen werk, maar toen de man in zijn droom een kamer binnenging waar hij voor een bed een vrouw geknield zag liggen om te bidden, toen was er om haar heen een duivel aan het springen en het dansen. En als die kon, was die met zijn vuisten haar aan het beuken. Toen was die klaar wakker. Nou gemeente, hoe is het met u en de duivel? Weet u wie het is? Heeft u zijn stem wel eens gehoord? Heb je zijn vuisten wel eens gevoeld? Heb je de vork van het ziften wel eens gevoeld? En ben je op je hoede? Dat als eerste gemeente, naar aanleiding van de profetische boodschap van de heiland. Maar nou gaan we nog eens naar die Petrus terug. Die man die wordt dus binnenkort de komende uren op die vork van Satan genomen. En we weten hoe het afloopt. Dan komt het inderdaad zover wat de Heere Jezus in vers 34 tegen hem zegt. 3 keer zegt hij, je kent heel die Jezus niet. Maar hoe moet dat nou aflopen, gemeente? Zal nu deze Simon Petrus de tweede uit de kring van de 12 worden die verloren zal gaan? Judas is er aan het eind van de Goede Vrijdag niet meer. Maar hoe zal het met deze discipel aflopen? Gemeente, dan stuiten we toch wel op iets heel geweldigs in onze tekst. Dat bij voorbaat in het leven van deze man mag blijken dat hij niet zal uitvallen van de genade die hem geschonken is. Dat hij wel een enorme struikelpartij zal beleven en zichzelf en iedereen zal tegenvallen. Maar dat hij toch wordt vastgehouden. Maar lees goed hoe dat in de tekst staat. Dat blijkt dus helemaal werk te zijn van de Heere in zijn leven. Speciaal het werk van de Heere Jezus. En zo gaat het toch, gemeente. Kunt u dat ook toestemmen vanmorgen? Hoe word je zalig? Hoe kom je tot Christus? Hoe blijf je bij de Heere Jezus? Wat voor antwoord geeft u op dat soort vragen? Dat is niet zo goed, hoor, gemeente, als een mens dan allerlei dingen gaat zeggen over wat hij zelf ook nog doet. Nee, eenzijdig Godswerk. In het komen tot de genade en het blijven bij de genade. Je ziet het bij deze man ook. Het is allemaal alleen te danken aan het werk van de Heere Jezus. Want wat kun je vanaf dit moment nog aan goeds van Simon Petrus zeggen? Ach, wou u het dan hebben over het zwaard in Gethsemane? Over die mislukte reddingspoging? De Heere Jezus schijnt daar ook niet erg van onder indruk te zijn. Nee, vanaf dit moment gaat Petrus alleen maar tegenvallen. Maar let dan op de Heere Jezus, gemeente. Weet je waar je achterkomt als je de tekst verder leest in vers 32? Dat de duivel niet de enige is geweest die heeft gebeden. Toch, dat zeiden we toch net, de duivel heeft iets gevraagd aan God. Maar nou is er nog iemand geweest die heeft van tevoren al, de verloochening moet nog plaatsvinden, maar nou heeft van tevoren iemand anders ook een verzoek ingediend bij de hemel. Dat is die grote hoge priester, zo mogen we de Heere Jezus ook noemen. Hij is de profeet, maar hij is ook de priester. Priesterlijke beden. Christus heeft van tevoren Simon en de andere discipelen bij zijn vader opgedragen. En wat heeft de Heer Jezus gevraagd? Dat uw geloof niet zal ophouden. Mag ik u op dit moment nou eens vragen, gemeente? Wat vindt u nou eigenlijk van de Heer Jezus? Al zou je hier nou in de kerk zitten en de medeman niet kennen en je hoort vanmorgen voor het eerst van hem. Maar wat vind je van zo iemand? Zo zorgzaam bezig is met het heil van zijn discipelen. Niet alleen maar als een schril contrast tegenover de zorgeloosheid van die mensen zelf. Maar wat me nou nog het meest treft. Het moment waarop dit allemaal zich afspeelt. De Heere Jezus weet alle dingen die binnenkort over hem zullen gaan komen. Hij weet, over een uur of zes ben ik gearresteerd. En over een uur of negen hang ik aan het kruis. En dan komt ook nog die duisternis dat de Vader me gaat verlaten. En dan moet ik aan het eind van Goede Vrijdag sterven. En het graf in, dat weet hij allemaal. Stel je nou voor dat jij dat zou weten. Dat je morgen zou sterven. En de manier waarop dat dan zou gaan. Zou je nog veel belangstelling voor je omgeving hebben? Zou je heel veel bezig zijn met hoe andere mensen het maken? En dan ben je bezig met jezelf. En niemand die het je kwalijk neemt. Want het is wat, sterven. Maar de Heere Jezus, gemeente. Wat vindt u nou eigenlijk van de Heere Jezus? Is hij niet heerlijk? Is hij niet liefdevol? Is hij niet zorgzaam? Is hij niet uniek? Dat hij aan de poort van zijn lijden zo bezig is met het heil van mensen die hem gaan verloochenen. En daarmee bezig is. Als die bidt, bidt hij voor zijn discipelen. Ik heb voor u gebeden. Gemeente, als je daar nou een streep onder zet, dan kom je niet verder in het lezen van Lucas 22. Ja, wat een wonder. Wat een ontzaggelijk wonder. Voor zo een. Zo'n zorgeloze, overmoedige, eigenwijze, logenende Petrus. Voor u gebeden. Nee, ik zei al, gemeente, als je op deze dingen let, laat het dan in de volksmond volharding der heiligen heten. Hè, dat de mens die genade heeft, genade mag houden. Maar eigenlijk is dat een verkeerde term natuurlijk. Volharding der heiligen. volharding van de Heere Jezus hoor. Zo komen ze in de hemel. En uiteindelijk mag je dan achter die trouw en die liefde en die zorg van de Heere Jezus dan ook nog die verkiezende liefde van de Vader van de Heere Jezus zien. Waarom blijft Simon een discipel? Waarom mag hij straks toch apostel worden? Waarom gaat die man niet straks dezelfde weg als Judas zal gaan? Het is dat eeuwig welbehagen van de Vader. Waarvan de oud-testamentische dichter al heeft gezongen. De Heere is zo getrouw als sterk. Hij zal zijn werk voor mij volenden. En we zullen daar vandaag wel meer van horen, gemeente, maar dat is het toch uiteindelijk geweest waar Simon zich aan heeft mogen vastklampen. Ook toen die zichzelf tegenkwam in de hof van Caiaphas en weggerend is en bitter moest wenen. En daar ligt nou voor ons ook de troost, gemeente, als wij ook na ontvangen genade de ene teleurstelling na de andere moeten opdoen. Om dan aan de hand van zo'n tekst als hier staat, allereerst te merken, ik val mezelf wel tegen, maar ik val hem niet tegen. Heb je daar al eens bij stilgestaan? Er is in het leven van Gods kinderen nooit een moment dat ze God tegenvallen. Dat heeft u trouwens ook gezongen al na de wetslezing vanmorgen. En begrepen de kinderen ook die zin? Want dat is een hele troost hoor, als je de Heere Jezus mag kennen. Hij weet wat van zijn maaksel zij te wachten. Te verwachten. Hij weet het al. Ik moet er iedere dag van schrikken. En als je 30 jaar de Heere vreest, dan schrik je nog van jezelf. Je zegt, Heere, zit dat er ook nog in? En waarom bent u nou ooit met mij begonnen? Wat heeft u ooit bewogen om met iemand als mij in zee te gaan? U wist al wat erin zat. En dat ik stof van jongs af ben. En toch heeft u me opgezocht. En dan ook nog de voorbeden van de Heere Jezus te mogen hebben. Gemeente, dat is ook een gedachte. Want dat bidden van de Heere Jezus is niet op donderdagavond gestopt. Wat is de Heere Jezus momenteel aan het doen in de hemel, kinderen? Weet je het wel? Ja, hij zit daar, zeg je. Hij zit ter rechterhand Gods, maar hij zit niet niks te doen. Hij zit er zo. Of liever gezegd, hij zit er zo. Met zijn doorboorde handpalmen in de richting van de Vader. Dag in dag uit te bidden voor de zijne. U zegt, ja dominee, dat is dan een troost voor mensen die hem kennen. Voor zijn volk. En u had het over verkiezende liefde. Dan moet je daar dus wel bij horen. Ja, maar lieve gemeente, als je nou nog niet bij de Heere Jezus zou horen en je zou nog niks durven te zeggen over uitverkiezing en je zou niet durven te zeggen, ik ben er ook een van het volk. Als je nou let op wie de Heere Jezus volgens onze tekst blijkt te zijn, zou er bij hem niet nog plaats zijn voor nog meer discipelen? Als die een Simon onder zijn leerlingen wil hebben, zou hij u er ook nog niet bij willen hebben? En als je ziet hoe fel de Satan erop uit is om de discipelen te laten wegstuiven voor de wind, want de Satan gunt niemand aan de Heere Jezus. Maar draai dat dan eens om. Zou de Heere Jezus werkelijk iemand hier in de kerk aan de Satan gunnen? Of heeft ieder die de Heere Jezus nog niet kent vanmorgen de grootste reden om alsnog de toevlucht tot hem te nemen en te zeggen, Heer, ik ben geen haar beter dan die Simon. Maar mag ik er ook bij horen? Wilt u mij ook in uw voorbeden insluiten? Gemeente, het hart van de Heere Jezus is groot genoeg. Dat is het tweede. Priesterlijke beden. Nog even, gemeente, iets over het derde. Want het kan natuurlijk best zijn dat er iemand inmiddels met een vraag is komen te zitten. Een vraag die al vanaf het eerste punt misschien wel in je gedachten is. En ik had er al iets van gezegd. Waarom doet God het nou eigenlijk op de manier zoals het hier staat? Is dat niet heel erg ingewikkeld? Als God nou almachtig is en de Heer Jezus heeft inmiddels ook alle macht in hemel en op aarde. Waarom gaat het dan zo? Dat er een tegenstander is, die is er nog steeds. Die is nog net zo verbitterd als toen, die duivel. En die doet nog steeds allerlei verzoeken indienen bij God. En als ik zo eens rondkijk in de wereld om me heen en mijn eigen leven bekijk, dan krijgt hij ook nog wel eens gebedsverhoring, die duivel. En dan gaat de Heer Jezus daar tegenin bidden. En die krijgt altijd gebedsverhoring. Maar waarom toch? Is dat niet veel te ingewikkeld, te omslachtig? Zou het niet veel makkelijker zijn als we die duivel nou helemaal kwijt waren? Als de Heer het nou allemaal maar in één keer oplost en een eind maakt ook aan deze gebroken bedeling? Maar gemeente, er zijn wel heel veel vragen om nog om 11:15 te beantwoorden, vindt u niet? Het zijn trouwens ook hele diepe vragen waar een mens voor een groot deel helemaal geen antwoord op weet. En misschien ook niet hardop moet stellen allemaal, want wie zal God nou ter verantwoording roepen? Maar er zit in het slot van onze tekst wel een aanwijzing waar we misschien deze of gene mee kunnen helpen vanmorgen. Kijk, wij weten natuurlijk dat de Heere in alles wat hij doet heen werkt naar zijn eigen verheerlijking. Dat kun je in ieder geval zeggen. Hoe God de dingen ook leidt, het zal altijd erop uitdraaien en we zullen dat in de hemel pas helemaal zien, maar dat God er de eer van kreeg. Dat is het doel van al Gods werk. En nou blijkt het in de Bijbel vaak zo te zijn dat de Heer daarbij gebruik kan maken van iets wat wij allereerst kwaad noemen en waarvan je van tevoren zegt, er kan nooit iets goeds uit voortkomen. En God weet in zijn macht en in zijn wijsheid iets om te buigen en het zo te sturen dat er toch iets goeds uit voortkomt. Daarmee praten we geen zondegoed, gemeente, maar de dingen gaan vaak wel zo. Ik noem een voorbeeld uit het Oude Testament. Denk nou eens even aan de geschiedenis van Jozef. Ken je die geschiedenis van Jozef als aan het eind van het boek Genesis vader Jacob sterft? En dan ineens die broers van Jozef doodsbenauwd worden omdat ze tegen elkaar zeggen, en nou gaat hij wraak nemen. Hij heeft een hele tijd gewacht, die Jozef. Hij heeft natuurlijk onze vader niet nog meer leed willen aandoen, maar nou vader er niet meer is, nou zul je nog eens wat meemaken. En dan gaat Jozef zijn broers vriendelijk toespreken, staat. Hij gaat naar hun hart spreken en dan zegt hij iets heel opmerkelijks. Dan zegt hij, u heeft dat allemaal ooit wel ten kwade bedacht. Die kwestie met die put en dat ik verkocht ben enzovoort. Dat hebben jullie toen ten kwade gedacht. Maar God heeft dat ten goede gedacht. Om een heel volk in het leven te behouden. Maar kijk nou eens wat er uiteindelijk van terechtgekomen is. Via de put en de gevangenis op de troon. En iedereen kan nu koren van me krijgen. God heeft wat oorspronkelijk kwaad leek ten goede gekeerd. Nou, gemeente, leest in dat licht eens even de laatste zin van onze tekst. Vers 32b. Koninklijk bevel, want de Heere Jezus is profeet, priester en koning. Als koning geeft hij een opdracht. U, Petrus, als u eens tot inkeer gekomen bent, versterk dan uw broeders. In de oude vertaling stond er zelfs bekeerd. Als je bekeerd zult zijn. Maar dan ben je niet voor eens en voor altijd, gemeente. Bekeerd. De mens moet nog wel eens overbekeerd worden. Moet nog wel eens opnieuw tot inkeer komen. Al ben je 50 jaar bekeerd, dan moet je iedere dag opnieuw weer tot inkeer komen. Weer van afdwalingen genezen worden. U kent misschien wel die geschiedenis van professor Wisse. aan wie in een interview gevraagd werd: professor, wanneer bent u bekeerd? En Wisse zei: meneer, als je mijn rouwadvertentie in de krant leest, dan ben ik bekeerd. Dan is het klaar, dan is het af. Maar momenteel word ik bekeerd. Nou, zo komt er in het leven van Simon ook een moment dat hij weer opnieuw moet leren wat het is om de Heere Jezus echt te volgen. Hij moet tot inkeer komen. Dan zal straks dat wenen diep in de nacht voor gebruikt worden enzovoort. Maar als dat straks allemaal achter de rug is, Simon, zegt de Heere Jezus, als je nou straks bekeerd bent tot inkeer van je overschatting van jezelf en van alles wat je nog kon en wat je dacht te hebben, als je dat allemaal kwijt moest raken en ik je toch vastgehouden blijkt te hebben met mijn voorbeden, Petrus, dan heb ik ondanks alles werk voor jou. En je zou bijna zeggen, gemeente, juist dankzij alles. Nogmaals, we praten die zonde van Petrus niet goed. Maar kunt u zich voorstellen wat de Heere Jezus bedoelt met dat laatste stukje van vers 32? Juist die man die als geen ander onderuit gegaan is en die op niks anders dan op de genade van de Heere Jezus kon terugvallen. Juist die man die als geen ander zijn dwaasheid, zijn zwakheid, zijn eigen wijsheid moest gaan inleven, zal ook straks in de kring van de broeders als geen ander kunnen vertellen waar je moet wezen met je zwakheid, waar je heen moet met je eigen wijsheid, waar hulp en heil ligt voor in zichzelf verloren mensen. Juist door die diepe valpartij zal Simon straks als geen ander prediker kunnen worden van de vrije, eenzijdige genade van God in Christus. Nou, misschien zijn er hier ook wel in de kerk die moeite hebben in hun leven en met worstelingen te maken hebben, waar een ander misschien wel niks van weet. Stormwinden, beproevingen, aanvallen. En je hebt de naam van de duivel vanmorgen horen vallen en je kende hem al. En soms zit je met de vraag, Heere, waarom nou zo hevig en waarom nou zo lang en waarom zo zwaar? Wat heeft u er nou toch mee voor dat ik zo'n diepe weg moet gaan? Ik zie niet dat er iets goeds uit kan voortkomen. Ik weet niet waar dit toe moet leiden. De gemeente zelf zal maken een mens zo'n diepe valpartij als hier. En moet hij zichzelf zo schamen straks. Christus weet in zijn wijsheid er ook nog iets uit te halen wat dient tot zijn eer en voor de voortgang van zijn koninkrijk. Nogmaals, denkt u daarom niet gemakkelijk over zonde. Wees dan niet argeloos. Je denkt, nou ja, maakt er nog niet uit hoe ik leef. God weet er toch nog wel wat van te maken. Dat is niet de toepassing van vanmorgen. Maar als je nou vastgelopen bent, is het een bemoediging. De Heere Jezus wil je als profeet vanmorgen de weg wijzen, draagt als priester de zijnen op en geeft ze als koning de weg te kennen die ze gaan mogen. Als je die Heere Jezus nou nog niet kent, gemeente, heeft u vanmorgen begrepen wat u allemaal mist. Haast u om hem te leren kennen. En als u mag leven van zijn genade, ga dan zelf ook weer aan het bidden, gemeente. Hij bidt en de zijnen bidden ook. Maak uw weldaan wonderbaar, gij die uw kinderen wilt behoeden. Amen. samen danken en bidden. Heren, dan danken we u voor het feit dat u ons bij elkaar bracht vanmorgen, onder uw woord. En wat kunnen we beter zijn? Daar waar de profeet spreekt, waar de priester bidt en waar de koning bevelen geeft. En waar het allemaal genade blijft, heren. Vaste rots van mijn behoud en niks anders. Niet mijn eigen kracht, niet het werk door mij volbracht. Als we een Simon blijken te zijn in plaats van een Petrus. Heren, wat een onderwijs krijgen we dan. En dan gaan we als vanzelf bidden. Want de duivel bidt, de Heere Jezus bidt. Maar wij, heren, wij kunnen ook niet anders dan in het gebed tot u de toevlucht nemen. Bewaar me als de appel van het oog. Want wij zijn toch zwak. Heere, geef dat ieder van ons dat ook beseft. En geef ons daarom dat biddende, afhankelijke leven. Niet overmoedig, maar ootmoedig buigend aan uw troon. Heer, als we het nog niet kennen, wil ons dan arresteren. En desnoods zo hardhandig als u Simon tot inkeer bracht. En Saulus van Tarsen en Manasse en al die andere mensen. U kunt het op een hele zachte manier doen, maar desnoods hardhandig. Als we dan maar op Jezus' school terechtkomen en van genade leren leven. Heren, er waren veel lessen vanmorgen. Geef ze ons maar mee naar huis. Laten we er ook tussen de diensten mee bezig zijn. Waar hebben we anders de zondag voor dan om met uw woord bezig te zijn? Geef dat de dingen van deze wereld en de media en alles wat onze aandacht afleidt vandaag eens even aan de kant mag blijven. En we deze dag aan u wijden. En ook alweer uitzien naar het moment dat u de gemeente om 5 uur weer samenroept om opnieuw onderwezen te worden. Denk ons in uw gunst, vergeef het zondige, hoor ons om Jezus wil. Amen. Gemeente, de dienst der offeranden vindt nog plaats en we zingen dan onze slotzang uit Psalm 16, 4 en 5.
Thank you.
Ontvang met biddende harten de zegen des Heren en ga daarna heen in vrede. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de troostvolle gemeenschap van de Heilige Geest zij en blijven met u allen. Amen.